Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché vandaag met econoom Geert Noels. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Vanuit je huis in Emblem, zit hij daar een beetje goed, Geert?
We zitten hier heel goed, heel rustig. Zonnetje buiten, de eendjes in het zwembad. En ondertussen toch wel heel bevreemdend, de omgeving rond ons.
Ja? Hoe bedoel je?
Ja, aan de ene kant voel je de stress die economisch gaat komen. En aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen blij zijn met een periode van relatieve rust.
Ja.
Zo een break die ook wel wat goede kanten had, hè, laat ons eerlijk zijn.
Ja, want hoe heb jij de voorbije 7 quarantaineweken doorgebracht?
Werkend van 's ochtends tot 's avonds.
Mm-hmm.
Heel intens. Mm-hmm. Alles heel goed kunnen volgen. Dus veel minder gesport dan normaal in deze periode, want het was een periode van uitzonderlijk goed weer ook.
Ja, en ik denk dat we onze excuses moeten aanbieden aan Bart Scholz deze ochtend. Was je niet van plan om samen te gaan fietsen?
We waren van plan van samen te gaan fietsen. Normaal is die zondagochtend voor mij wel heilig. In de zin dat dat de sportochtend is. En dat ik, dat weten de mensen van de zevende dag ook, dat ik daar eigenlijk in al die jaren, in al die decennia, nooit een uitzondering heb opgemaakt.
Behalve dus nu voor Touché, dus ik mag jou heel erg dankbaar zijn.
Wel, mijn dankbaarheid is wederzijds. Het is een eer om op de radio te mogen komen.
Ja, maar het is inderdaad een spannende dag, want morgen gaan veel bedrijven terug aan de slag. Hoe zit het bij jouw bedrijf, Econopolis? Daar werken ongeveer 25 mensen. Hoe ga jij het aanpakken morgen?
Heel rustig, zoveel mogelijk telewerken. Ik denk dat we hebben gezien dat wel heel goed werkt ook. Die middelen zijn er. Je kan heel goed vergaderen, maar voor een stuk hebben we ook de transacties die moeten gebeuren. En is een mate van overleg, veel frequenter overleg, toch ook belangrijk.
Mm.
En zie je dat in feite de knooppunten het moeilijk hadden. Hè? Dus mensen konden wel met elkaar spreken, maar je hebt altijd degene die het moet coördineren en uitvoeren. En daar ontstonden bottlenecks. Dus we zijn er nog niet. Hè. Ik denk zeker dat heel veel van dat telewerken gaat blijven hangen. Maar dat anderzijds we ook merken dat het fysieke niet uit de economie kan geband worden. En dat is maar goed ook. Want die contacten, daar genieten we ook van. Het is niet dat we dat doen zomaar. Het is het wezen zelf van de mens, dat we die menselijke contacten graag hebben en dat we... bijvoorbeeld het koffiemachine missen, hè, die gesprekjes die we daar 's ochtends hebben.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het op afstand werken nu ook niet een ideaal model is.
Nou, ik heb het koffiemachine wel al gehoord bij jou, dus dat is er.
Ja, dat is er.
Is het mondmasker er ook al?
Ja, het mondmasker is er ook. We hebben voor alle medewerkers mondmaskers gekocht.
Ja.
Vooral voor hun eigen veiligheid als ze onderweg zijn of als ze naar de winkel moeten. Ik denk dat het heel belangrijk is ook op het werk om niet in mekaars, wat noemt aerosol, dus niet in mekaars adem te lopen. Dat je gewoon gezonde afstand houdt. Maar we moeten niet in een angstcultuur terechtkomen waar we schrik hebben voor elkaar. We moeten gewoon verantwoordelijk omgaan met de dingen in die nieuwe realiteit.
Geert Noels, ik vraag altijd in Touché om jezelf even te omschrijven. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ja, dat is een moeilijke natuurlijk. Ik denk dat kritisch altijd wel een woord is dat zal terugkomen als mensen vragen hoe denk je dat hij is. Ik denk ook gedreven. Er zijn weinig dingen die ik niet intens doe, ook niet de hobby's. En ik bedoel het goed. Ik hoop dat het ook goed overkomt dan. Ik zit in een stukje een harde wereld, de economie. En aan de andere kant heb ik veel oog voor het menselijke in die economie.
Ja. Een rechtse econoom, wat vind je van die omschrijving?
Ja, ik vind dat... natuurlijk, economie wordt als meer rechts gepercipieerd. En ik word dikwijls ook zo getypecast. Als men mij uitnodigt, dan... is het alsof het de weerman is die alleen komt als het slecht weer is. Je komt met crisissen, je komt als er dingen fout lopen of er moet iets uitgelegd worden wat niet zo sympathiek is. En dus mocht je een weerman alleen uitnodigen bij slecht weer, dan ga je nogal snel denken dat dat een slecht weerman is. En dat is natuurlijk niet zo. En door die typecasting, door altijd te komen voor een bepaald onderwerp of te leunen tegen een bepaalde opinie. De TV werkt zo met een stukje typecasting. Als men een eerder linkse persoon heeft, dan zet men daar een rechtsere persoon tegenover. Maar zo hoor je nooit de linksere kant van iemand. En ik heb altijd gezegd, economie heeft te maken met evenwicht. Je gaat geen gezonde economie hebben zonder een stuk links en zonder een stuk rechts dat elkaar in evenwicht houdt. En soms moet je wat tegenduwen, omdat het te rechts afwijkt. En dan een fiets kan nooit rechtdoor blijven gaan als je dat niet tegenstuurt. En soms is het omgekeerd. En de enige manier om, denk ik, goed mezelf uit te leggen, is in een boek. En ik heb er in mijn leven 2 geschreven. En degene die dat lezen met een linksoog, die gaan daar heel veel in vinden. En degene die dat lezen met een rechtsoog ook. En ik denk dat dat het evenwicht moet zijn, dat je die twee probeert te verzoenen.
Een paniekzaaier ben je ook genoemd, hè, bij het uitbreken van de coronacrisis in ons land.
Maar ik denk dat daar een stuk op teruggekomen is. En ik denk dat we meer hadden moeten, misschien niet paniekzaaien is een pejoratief woord, maar mensen alerteren. En dat is wat ik exact heb proberen te doen. Dat is tijdig mensen alerteren dat er iets ernstig op komst was. En ik denk dat dat ook je verantwoordelijkheid is, niet alleen voor corona, ook als er iets economisch aan het fout lopen is. En je bent daarvan overtuigd, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en je uitspreken en niet stil blijven. Zeker niet als je de kansen hebt die ik heb via allerlei kanalen om verantwoord daar iets over te zeggen. En als je iets zegt, ja, dan krijg je tegenreactie. Dat is logisch, maar ik denk dat het gros van de mensen vandaag wel inzien dat er een reden was om in februari mensen te alerteren dat er iets heel ergs op komst was.
Want dat was de aanleiding, hè? In februari tweette je dat er dingen verzwegen werden. Dat deze ziekte onverwachte complicaties had die men niet durfde te communiceren.
Ja, en ik denk dat we dat vandaag ook zien, dat het toch veel ernstiger is dan wat toen werd gezegd. En dat inderdaad die complicaties, dat we daar nog elke dag een aantal van ontdekken en dat we daar heel voorzichtig moeten mee omgaan. Bijvoorbeeld naar de jeugd toe, zijn we zeker dat als we de jongeren naar school brengen, dat er bijvoorbeeld geen blijvende schade kan zijn. Omdat je wil niet met je jeugd gaan experimenteren en dat ze bijvoorbeeld blijvende longschade hebben of blijvende schade op andere organen. Dat zijn inderdaad dingen waar je heel ernstig moet mee omgaan.
Ja. Je bent ook de man die telkens als hij een boek schrijft er een crisis uitbreekt. Toen Econoshock verscheen in 2008 was er de financiële crisis en vorig jaar verscheen gigantisme en nu wordt de wereld lamgelegd door het coronacrisis. Wanneer verschijnt jouw volgende boek, Geert? Dan zijn we daar een beetje op voorbereid.
Binnen 10 jaar. Onder 10 jaar.
En welke crisis wordt dat dan?
Dat is ik denk dat de twee, Econoshock en gigantisme, wel in elkaar verlengde zitten. En dus dat het gaat over lange termijn trends. En ik schrijf geen boek dat na 3 maanden bij de slechte ligt, als die boekenwinkel nog bestaat. Dus gigantisme gaat over een deel ontsporing, dat organisaties te groot worden door overstimulering. Econoshock blijft de onderstroom. En ik denk dat het volgende boek wellicht zal gaan over meer het klimaat en milieu. Omdat dat, denk ik, iets is waar we toch nog 40, 50 jaar mee bezig gaan zijn. Maar waar ik ook niet pessimistisch over ben. Ik denk dat we daar oplossingen zullen voor vinden. En dat zelfs de meeste oplossingen, om niet te zeggen bijna allemaal, kwalitatief beter zijn voor de mens.
Ja, en dat boek krijgen we over 10 jaar. Geert Noels, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
particulier dans un village dont le nom m'a échappé. Faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait d'avis. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Un tout petit bonhomme, mal habile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il y mit tant de temps, de larmes et de douleurs, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirées jour après jour de son souffle et de ses.
Jean-Jacques Goldman en Il changeait la vie. Het is het geluid van de jaren 80. Hij maakte ondertussen wel een nieuwe versie van dit nummer om de zorgsector te steunen in Frankrijk. De titel is nu Il sauve nos vies. Jij hebt het nummer gekozen, Geert Noels. Waarom precies?
Wel, het staat ook in het boek Gigantisme. En ik denk dat een van de zaken die we vergeten is dat vele kleine jobs... dat die geen kleine jobs zijn, dat we die verkeerdelijk kleine jobs noemen en dat heel veel mensen die gewone dingen doen ons leven heel bijzonder maken. De schoenmaker, de bakker, degene die de post bedeelt en dergelijke meer. En dat is in feite de boodschap van Jean-Jacques Goldman, dat al die mensen ons leven veranderen. En dat we dat soms vergeten en dat we daar wat meer aandacht aan moeten besteden.
Dat is ook het pleidooi in jouw boek Gigantisme. Hè? Een pleidooi voor een tragere, kleinere en menselijker economie. Ook een grote waarschuwing voor die hele grote bedrijven die de rest van de wereld wel eens zouden kunnen lamleggen en kapot maken. Als je nu kijkt naar wat er nu gebeurt, zien we nu al de resultaten tijdens deze coronacrisis, dat kleiner misschien wel belangrijker zal worden, menselijker ook belangrijker zal worden?
Well, je ziet de twee dingen. Aan de ene kant dat een aantal techgiganten vooral heel veel garen spinnen bij corona, dat ze heel veel marktaandeel winnen of heel veel... impact hebben en gewoon de continuïteit kunnen verder zetten. De resultaten van die techgiganten waren ook over het algemeen bijzonder goed. En dan aan de andere kant het belang van een term die zal opkomen, lokalisme. Dat lokale productie, het meest bekende is natuurlijk die mondmaskers, dat we vergeten waren hoeveel dingen te ver van ons worden gemaakt die strategisch belangrijk zijn. En dat als we verleren hoe dat je dat kan maken, dat dat plotseling wel eens heel bedreigend kan zijn voor de stabiliteit van onze economie of onze maatschappij. En ik denk dat die twee met elkaar nu in een krachtmeting zitten, dat je meer druk gaat krijgen voor lokalisme, maar dat er ook veel meer aandacht gaat zijn dat gigantisme van die grote bedrijven ook ongezonde aspecten heeft.
Ja, want het zijn wel de grote bedrijven die het meeste steun vragen en misschien ook wel de meeste steun zullen krijgen. Zie je daar een gevaar?
Ja, ik zie daar een enorm gevaar, omdat op het moment dat centrale banken met duizenden miljarden ons overspoelen, dan vindt dat geld over het algemeen de weg naar de grotere bedrijven. Ook als er reddingsplannen worden aangekondigd, dan zijn de eerste die de aandacht trekken de grote bedrijven. Kijk, Brussels Airlines, daar wordt aan gewerkt. En ik zeg niet dat dat volledig onterecht is. Maar er zijn duizenden kleinere bedrijven en freelancers, zelfstandigen, die het ontzettend moeilijk hebben en die na 6 weken nog steeds staan te wachten om hulp, omdat dat proces bijzonder moeilijk loopt. En dus ik denk dat daar toch meer evenwicht moet komen.
En er wordt ook meer gelobbyd door de grote bedrijven achter de schermen, vermoed ik. Wat weet jij daarvan? Hoe hard wordt er eigenlijk gelobbyd?
In een crisis zie je dat de lobby natuurlijk zeer goed georganiseerd is. En dat is geen verwijt, dat is ook hun job. En de kleinere zijn dat veel minder. In 2008 zag je dat ook, dat we toen niet de economie hebben gered. We hebben een aantal grote banken gered. En dat speelde door tot 2012, toen men zei, ja, we zijn landen aan het redden. Dat was niet zo. Men was vooral een aantal systemische banken aan het redden. En dat speelt vandaag ook, omdat politici gewoon veel minder die kennis hebben dan de lobby zelf. En dus wordt er onmiddellijk gezegd, ja, maar als dat en dat valt, dan valt heel de maatschappij om. Terwijl als er een grote storm over een land trekt, dat brengt schade, maar dat brengt achteraf ook zonlicht en mogelijkheden voor kleinere organismen of bomen om daar te groeien. Dus het proces van creatieve destructie mag niet volledig lam worden gelegd, of je krijgt een economie waar dezelfde steeds krachtiger worden en waar nieuwe initiatieven, innovatie, creativiteit steeds minder een kans hebben.
Ja.
Dus ik denk dat we daar toch voor moeten opletten. Ja.
Maar toch, toen ik jouw boek las, nu in deze coronaperiode, dacht ik, je zal nu maar een jonge ondernemer zijn die net is gestart.
Ja, dat denk ik nog steeds aan. Die jonge ondernemers, daar gaat mijn hart naartoe natuurlijk. Die hebben het heel, heel moeilijk.
Wat raad je hen aan? Wat adviseer je hen?
Ik raad hen aan om, net zoals in de woestijn, elk beetje water dat er is, te grijpen. En dat kan een stukje steun zijn van de overheid. Maar dat zal toch ook een stukje zichzelf heruitvinden zijn en doen wat op dat moment nog kan. Omdat het toch wel wat langer kan duren dan wordt vooropgezet. En dat is misschien het pijnlijke. Toen we 6 weken geleden, of misschien al wat langer, indoken, dan dachten we gaan deze fase door en dan zal het gedaan zijn. Nu moet je rekening beginnen houden dat hier nog eens een tweede lockdown zou komen. En dat gaat voor veel bedrijven echt wel de nekslag zijn.
Mm-hmm. Je zei het daarnet al, hè, er zullen verliezers zijn, maar er zijn ook winnaars. Wie zijn voor jou de grote winnaars in deze crisis?
Ja, ik zie toch niet zo heel veel winnaars. Ik denk dat...
Toch wel veel techbedrijven, online bedrijven die goed hebben geboerd natuurlijk
wel,
de voorbije
ja,
weken.
Ja, daar heb ik over gesproken. Maar als we spreken over winnaars ook in dit land, dan jammer genoeg zijn er heel veel verliezers. Ik denk niet dat we daar relatief veel beter zullen uitkomen, tenzij dat we ook een stuk het geweer van schouder veranderen. En dit zien als een periode waarin we ook echt moeten gaan voor een aantal innovatievere oplossingen. En dat we niet uit het oog verliezen dat die jongere generatie, dat we die niet moeten wegduwen van het ondernemerschap, van zelf initiatief te nemen, maar die kansen geven. En dat is niet zo eenvoudig. Ons systeem is, het politieke systeem is gewoon heel traag en heel weinig voorbereid op crisissen. Dus ik denk dat de mensen voor een stuk zichzelf zullen moeten redden. Er is geen organisatie om dat te doen. Maar kijk, er zijn heel veel jonge mensen, er is echt een hele generatie jonge mensen opgestaan met heel veel goesting. Hè. Je ziet die groep rond A Seat at the Table met Youssef en Hassan en zoveel anderen die zin hebben om een stuk het lot in eigen handen te nemen. En dat is een beweging die echt niet mag doodgaan door corona. Daar moeten we alles aan doen.
Heb jij overheidssteun in groepen met jouw bedrijf, Econopolis?
Nee, ik heb ook geen tijdelijke werkloosheid willen doen. Ik vind, wij hebben dat ook niet nodig. Wij hebben geen zware impact door corona voorlopig, zoals heel veel anderen dat wel hebben. En ik denk dat dat ook een stukje verantwoordelijkheid is. Er is heel veel opportuniteit natuurlijk om zo'n dingen te doen, maar ik denk dat we verantwoordelijk moeten zijn en niet de middelen vragen waar we niet zelf echt nood aan hebben, om te zorgen dat degenen die het echt nodig hebben, dat die het kunnen krijgen. Want uiteindelijk zal die factuur moeten terugbetaald worden. En ik heb die berekeningen in de afgelopen weken wel gedaan. Als je kijkt, een tekort van 10 of 15% van het BBP, goed, volgend jaar, als het dan een beetje herstelt, gaat er een stuk af. Maar dat zijn enorme bedragen die over een periode wellicht van 10 jaar zullen moeten terugbetaald worden. En dus het is niet zo dat door niemand moet gedragen worden. Dat moet door iedereen dan weer gedragen worden. Dus dat maakt het alleen maar moeilijker. Dus laat ons daar heel zuinig op zijn om niet zomaar allemaal op die overheidspot te springen.
Ik herinner mij nog goed in hoe men mij vertelde van het harde buitenleven, de boeren op hun velden, het binnenhalen van de oogst, het weer was droog en heet, de lijven plooiden naar de hooivork en stonken naar het zweet. Het graan was rijp en binnen, de boer zijn hoogste wens. Men zei mij dat dit alles een paradijs was voor de mens. Hier laat ik je los, Tim, van hieraf moet je gaan. Met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. Men wees mij hoe de mens Tim de grond gewonnen had, waar men de zoete druif verbouwde en het helder gerstenat. De weide vol met hooi, het hooi voor het jonge kalf. En wie het vers gebraden kalf niet lust, zo'n man die is maar half. Hier heeft de mens gewonnen, de arme grond verrijkt. Hier heeft de mens met zwoegen zijn hoogste doel bereikt. Hier laat ik je los, Tim, van hieraf moet je gaan, met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan.
Wim de Kranen met een van zijn grootste hits uit 1975, Tim, over zijn zoon die in werkelijkheid Ramses heette. Het nummer verscheen pas vorig jaar voor het eerst op single. Geert Noels, jij hebt het gekozen. Wat heb jij met dit nummer?
Ja, per toeval heb ik Wim de Kranen ontmoet, niet zo lang voor zijn dood. En dat laat natuurlijk een diepe indruk. Tegelijkertijd is het een nummer dat tijdloos is, in de zin dat je je kinderen op zeker moment moet loslaten. En hier het tragische dat de zoon zijn vader heeft moeten loslaten. Mm-hmm. En dat je vanaf dan je eigen weg moet gaan met vallen en opstaan. Dus wat je als ouder natuurlijk niet wil, dat ze vallen. Maar dat hoort er gewoon bij. En dat maakt het heel bijzonder. Ik vind het een echt heel mooi nummer, Tijdloos. En hij was een getormenteerde ziel die te weinig erkenning kreeg. En heeft dat eigenlijk maar na zijn dood echt gekregen, denk ik.
Ja, hij stapte uit het leven, hè, 1990. Hij was toen net 40 geworden. Hoe kwam het dat je hem kon ontmoeten?
Wel, er was een soort benefietconcert. En vrienden van mij hadden dat georganiseerd. En dat was in de Arenberg in Antwerpen. En dat liep trouwens allemaal niet van een leien dakje. Hij was een perfectionist en het was niet omdat het een benefiet was dat het dan gehaspeld moest worden. Dus hij was heel hard gefrustreerd over de kwaliteit en dergelijke. En ik hou wel van mensen die een enorme drang hebben om dingen heel goed te doen voor hun publiek of zo perfect mogelijk te maken. Dat straalt er dan wel af.
Mm-hmm. Heb jij muzikaal talent?
Jammer genoeg niet. Dat is een van de dingen die ik echt mis. Ja? Dat ik nooit een instrument heb geleerd. Als ik jong was, kon ik heel goed zingen.
Ah ja?
Maar dat vind ik jammer. Ik vind mensen die een instrument kunnen bespelen, die hebben een dimensie extra.
Werd dat niet gestimuleerd?
Ja, maar je weet dat dingen die gestimuleerd werden, in de humaniora, de eerste jaren van de humaniora moesten we blokfluit spelen en dan wil je dat instrument voor de rest van je leven niet meer aanraken. Dat was dat soort stimuleren.
Ja, en jammer genoeg.
Niet echt veel drang om instrumenten te bespelen. Wat ook is natuurlijk, als je een instrument bespeelt, dan moeten je huisgenoten daar ook wel heel lang de gevolgen van dragen.
Dat is waar.
Ik denk dat ook niet altijd zo eenvoudig is.
Ja, je bent naar de Jezuïeten gestuurd, hè?
Wel, ik heb zelf gevraagd om naar de Jezuïeten te mogen gaan.
Ja?
Ja.
En waarom?
Dat trok mij enorm aan.
Ja?
Het college, je had dan mensen in de buurt die daar naartoe gingen en je had het idee van, ja, daar word je beter van. Daar word je groter van. Daar ga je tegenover de gemeenteschool, je gaat een veel bredere kijk krijgen op de wereld. Maar er was mij altijd gezegd, ja, je gaat dat niet kunnen. Die lat ligt daar te hoog voor jou. Derde studiejaar ben ik daar binnengevallen. En het eerste jaar zat ik altijd zo met de vrees, ga ik dit kunnen? Maar dat is heel goed afgelopen.
Mm. En de uitspraak plus et en vous, wat van de Jezuïeten komt, heb je dat gevoeld?
Ja, absoluut. En het college vandaag bestaat nog steeds, is veel diverser geworden en heeft nog altijd die slogan om het beste uit iedereen te halen. En er is heel veel talent gevormd in het college. Absoluut niet alleen op het vlak van exacte wetenschappen of gewoon pure kennis. Er zijn heel veel creatieve mensen uitgekomen, zoals een Tom Leenaerts en een Johan Terijn en zoveel anderen. En dat, denk ik, is wat zo bijzonder was. Je deed zoveel verschillende dingen. Toneelspelen, quizzen, sporten en natuurlijk wetenschappen, talen. Ja, dat was een ongelooflijke ervaring. Je werd daar absoluut niet klein gehouden. Men wilde je zo groot mogelijk maken.
En welke talenten zijn er bij jou naar boven gekomen in die periode?
Wel, in feite was ik in niks echt goed. Maar in alles wel een beetje. Zo'n beetje de tienkamper die uiteindelijk, als je alle dingen dan tezamen nam, toch wel een goede score haalde. En dat is vandaag ook zo. Ik denk dat je moet een stuk goed kunnen presenteren. En dat heb ik echt wel op het college beginnen te leren. Je moet natuurlijk een degelijke basiskennis hebben en dat krijg je daar. Een stukje de durf, vergis u niet, hè, dus op het college werd je een beetje rebel. Hè. Je werd aangemoedigd om letterlijk en figuurlijk buiten de lijntjes te kleuren. Ook dat is een bijzondere ervaring. Hè. Dus men liet je dingen doen die op andere plekken niet zouden kunnen en die vandaag misschien ook heel moeilijk zouden kunnen. En als je dat kan doen op heel jonge leeftijd, is dat iets wat je meedraagt voor de rest van je leven. En dus ik kan alleen maar hopen dat iedereen, elke jongere, dat aangeboden krijgt in zijn school. Dat is echt mijn wens, dat iedereen zoiets mag ervaren, omdat we heel veel talent, denk ik, verloren laten gaan door nooit ze dat vonkje te geven waarin dat ze voelen dat ze heel veel vuur in zich hebben.
Was het ook toen dat je de avonturen van Tom Sawyer, van Mark Twain, hebt gelezen?
Ja, ik denk zelfs al in de lagere school. Ja. Ik denk dat ik alle boeken van het lokale bibliotheekje heb gelezen. En dat waren ook zo boeken die het in zich hadden. Een figuurtje die wat buiten de lijntjes kleurde, die dingen probeerde. Die ook ergens de moed had om dingen aan te klagen die fout liepen. Bijvoorbeeld racisme of onrecht of pesterijen en dat soort zaken. Soms moet je wel eens proberen om recht te staan en te zeggen die deugt niet en te zien dat heel veel mensen het daarmee akkoord zijn, maar niet durven zeggen. En dat is ook wel wat gebleven. Ik zeg wel eens dingen die ik denk van dit kan echt niet, omdat ik het mij kan permitteren nu om recht te staan. En ik denk dat dat echt wel nodig is. Bijvoorbeeld tegen pesten op school of dingen zoals... Zaken die ik vind die helemaal fout lopen, zoals studenten dopen. En dan krijg ik daar ook wel eens de wind van voor. En dan krijg ik wel eens wat berichten, maar dat is niet erg.
Er is ook een quote van Mark Twain. Letterlijk blijven hangen tegen je muur in het bedrijf Econopolis. Hè?
Ja, er zijn er wel meer van Mark Twain. Het is een ongelofelijke figuur. Je hebt soms het gevoel dat die man nog niet dood is. En dat hij zo... De wereld van vandaag ook begreep al... Maar de quote die tegen de muur hangt is een quote die eigenlijk zegt in het Antwerps: als iedereen in het scheld springt, moet je dat zelf ook nog niet doen, is dat geen goed idee. Dus dat wil zeggen dat je toch soms bewust moet zijn dat als een hele groep mensen iets doet, dat het noodzakelijk is om even een pauze te nemen, aan de kant te gaan staan en er eens over na te denken of dat wel verstandig is. En dat denk ik dat we allemaal moeten doen, af en toe eens pauzeren, aan de kant gaan staan en zeggen: waar zijn we hiermee bezig? All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression.
van Tears for Fears. Geert Noels, je bent echt wel een jaren 80 man. Welke herinnering hangt aan dit nummer vast?
Ik zie ons nog op een plek zitten en iemand stelt me dit voor en zegt, ja, als ik later groot ben, dan wil ik dit kunnen. En dat was aan Tears for Fears. En het is inderdaad heel jaren 80, alhoewel dat de jeugd zelfs niet zal weten dat dit gemaakt werd door Tears for Fears, want zij kennen dat in een andere versie van Gary Jules. En ja. Het blijft tijdloos, inderdaad. De manier waarop toen muziek werd gemaakt is heel herkenbaar, maar de teksten ook blijven ook tijdloos. En de gekke wereld waarin we zitten en waar we worden dolgedraaid door sommige dingen en waar je soms moet toch eens tegen je tegenin keren om te zeggen, stop even.
Ja, de zanger was 19 toen hij dit nummer schreef, onder invloed van zijn eigen neerslachtigheid. Hoe bekeek jij de wereld toen je die leeftijd had, 19?
Gemengd. Hè. Dus aan de ene kant heel veel mogelijkheden die opengingen, aan de andere kant ook wel een stukje beknellend. We zaten toen in een tijdsgevricht waar heel veel angst was, bijvoorbeeld over de Russen. Dat wordt nu vergeten. En de kernwapens en economische problemen. De begin jaren 80 waren best wel slecht aan. Dus overheidsschuld, de Belgische frank devalueerde. Dus aan de ene kant mogelijkheden, aan de andere kant toch de continue beknelling die je voelde van allerlei problemen die op ons wogen. Misschien niet zo verschillend met vandaag, dat plotseling je ziet dat corona de mensen doet wakker worden over een aantal structurele problemen.
Je koos om economie te gaan studeren onder invloed van die tijdsgeest, met het idee van misschien kan ik er iets positiefs mee doen?
Vooral om niet in een hokje terecht te komen. De meeste dingen die je deed, die leidden rechtstreeks naar een beroep dat heel specialistisch was. En dat vond ik te beknellend. Dus ik wilde iets hebben dat breed genoeg bleef om alle mogelijkheden te houden om die bruggen te kunnen leggen. Dat was de voornaamste reden. Ja. Dus als je geneeskunde ging studeren, dan wist je al wat je de volgende 40, 50 jaar ging doen. En dat was te weinig avontuur voor mij.
Ja, dat avontuur begon al meteen tijdens jouw studentenjaren, want toen viel de Berlijnse muur. Voor jou een heel belangrijke gebeurtenis, hè? Waarom precies?
Ik denk dat we dat vergeten, maar de val van de Berlijnse muur opende letterlijk en figuurlijk een heel groot stuk van de wereld. Nam een stuk die bedreiging ook weg. Hè. Ik denk wel volledig van oorlog. Wat vandaag men probeert continu terug aan te wakkeren, dat het nog altijd een bedreiging is. Maar toen viel dat. En dat was een ongelooflijke opluchting. En dat gaf zoveel nieuwe perspectieven. Ik denk dat wij dat soms gewoon niet beseffen. Hoe dat heel onze, heel onze jeugd en heel onze leven heeft beïnvloed. Dus je staat daar bijna niet bij stil totdat jij het dan vraagt. Hè. Waarom is dat zo belangrijk? Dat zijn scharnierpunten. Ja. En de wereld is alleen maar groter geworden. Het is misschien dan overdreven geworden. Hè. Dus dat is dan het stukje gigantisme. Maar die val van de Berlijnse muur is echt een fantastische periode geweest van opluchtingen. Mensen vielen in mekaars armen omdat ze niet meer werden opgehuwd tegen elkaar. Dat is een fantastisch moment. Mm. En iedereen zei ook dat gaat niet lukken. En dat is in feite perfect gelukt.
Je hebt 15 jaar lang bij Peterkam gewerkt. Heb je in die periode de interesse voor economie ook echt zien veranderen?
Maar wat ik toen heb gemerkt is, ik werd daar aangenomen als Belgisch econoom. Dus ik moest de Belgische economie volgen. En dat was de bedoeling. Opnieuw, dat is een bokaal waar je wordt ingezet en waar je dus onmiddellijk wil uitspringen. Omdat België zonder Duitsland, zonder Nederland en dergelijke dat weinig zien. En uiteindelijk zie je dat in heel die periode je horizon continu moet verruimd worden en veranderd worden. Begin 2001 is plotseling China aan het opkomen. En als je daar vroeg bij bent, dan snap je het. Technologie komt op. Vanaf 2007 ben ik heel hard beginnen studeren op klimaat. En je moet continu bijblijven. En dat is het fantastische. Ik ben in heel mijn leven betaald geweest om bij te blijven. Dat is een enfin, ik mag het misschien niet te hard zeggen, want dan gaat iedereen het willen doen. En dan nog, doe dat maar, probeer zo'n job te zoeken. Maar dat is een fantastische uitkijkpost. Maar het is ook een enorme zelfdiscipline om heel de tijd alert te zijn op het volgende, waar je zo snel mogelijk toch moet zorgen dat je bij bent en dat je, dat je de connectie maakt, dat je de brug legt tussen verschillende zaken die gebeuren, het economische, het financiële, het sociale. En dat is een voorrecht. Ik heb echt een geprivilegeerde positie gehad heel mijn leven.
Nou, dat klinkt nu heel positief, maar toch, Peterkam was voor jou een gouden kooi waar je uit moest, hè, op een bepaald moment. Waarom precies?
Wel, dat is een geschiedenis die ondertussen natuurlijk lang achter ons ligt. Maar ik denk dat wat ik altijd heb gewild is een zekere vrijheid. En ook een aantal... Ik ben nogal principieel op een aantal zaken. En dus het was beknellend om ergens in iets te worden opgesloten waar je voelde, daar zijn een aantal principes die niet stroken met de mijne. En dan is de enige manier, want als ik een gelijkaardige job zou hebben gezocht, dan zou hetzelfde zijn gebeurd, dat is je eigen omgeving creëren. En een omgeving waarin andere mensen zijn aangetrokken om hetzelfde mee te doen en het over te zetten. Dus ik wil jongeren die nu bij ons komen de kans geven om hetzelfde te kunnen doen. En dat is nog de grote uitdaging voor de volgende 10 jaar, om te zorgen dat jonge mensen ook de microben krijgen dat het financiële niet iets is dat slecht is en dat vies is, maar dat als je dat op een goede manier doet, heel veel projecten mogelijk maakt, ook goede projecten. En dat je hebt verantwoordelijkheid en men zegt altijd, ja, jij werkt voor de rijken. Dat is niet zo. Wij beheren bijvoorbeeld de fondsen van Crelan, een coöperatieve bank. En dat zijn allemaal kleine spaarders voor wie de dingen die wij doen echt wel heel belangrijk zijn. Mm. En dus het, ja, natuurlijk, wat ik doe, of wat ik overzie, of waar ik met een diensten voor stel, is een stuk het financiële. Maar het is niet zo dat dat slecht kapitaal is. We willen dat goed maken.
Ondertussen bestaat Econopolis 11 jaar, opgestart in 2009. Jij was toen zelf een jonge veertiger. Dat betekende voor jou wel echt opnieuw beginnen, hè? Helemaal opnieuw van nul beginnen. Hoe moeilijk was dat?
Wel, dat valt wel mee. En eigenlijk zijn we vorig jaar terug van nul begonnen, want we hebben heel het aandeelhouderschap veranderd. Ik denk dat dat je jong houdt, hè? Dus herstarten... Ja. Is niet noodzakelijk iets slecht. Het is iets wat je jong houdt. De mooiste periode is altijd de periode waar je iets aan het bouwen bent. Wat dat ook mogen zijn.
Ja. Het was ook een keuze voor jouw gezin, las ik, om opnieuw te beginnen en het anders aan te pakken.
Ja, ik moet daar ook eerlijk in zijn. Die verplaatsingen naar Brussel, die waren echt heel zwaar. Maar ook het... Ja, het geleefd worden is op zeker moment niet aangenaam. En ik heb daarin wel keuze gemaakt. Hè. Bijvoorbeeld, wat we al aanhaalden, de zondag is een dag voor ons. Mm-hmm. En dus, dat gebeurt... Enfin, het is de tweede keer en dat ik daar een uitzondering op maak. Maar ja, je moet soms durven zeggen, tot hier en niet verder. En dat moet iedereen toch wel doen, vind ik.
Ja, en dat lukt bij jou?
Wel, dat lukt al eens de ene keer al wat beter dan de andere. De gedrevenheid stopt natuurlijk niet, maar ik heb mensen rond me die wel af en toe de rem mee opzetten.
I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison rain down the drain. To put bad thoughts in my head. Two tickets torn in half and a lot, and nothing to do. Do you miss me? Misery, like you say. Man, you mean you had plans for both of us.
that involved a trip out of town to a place I seen in a magazine that you'd left lying around. I don't have you with me, but I keep a good attitude. Do you miss me?
Elliot Smith met Miss Misery. Het is muziek die ook te horen is in de film Good Will Hunting uit 1997 van Gus Van Sant met Matt Damon, Robin Williams en Ben Affleck. Geert Noels, een film die bij jou wel behoorlijk is binnengekomen. Hè? Waarom precies?
Het verhaal van iemand die onderschat wordt qua talenten en dan... Iemand die hem de kans geeft om dat te doen, dat is iets wat natuurlijk heel hard aanspreekt. Ik denk dat veel mensen iemand nodig hebben die iets zien en het risico willen nemen om een kans te geven. En dat, dat zijn risico's waar je... Soms lukt het en soms lukt het niet.
Ja.
En ik denk dat dit een... fantastische manier is om te zien dat het de moeite loont om het risico te nemen om jonge mensen een kans te geven en het beste uit hen te halen.
Ja.
En natuurlijk, het is een film met de beste acteur ooit, Robin Williams. En dat maakt ook al een groot verschil.
Ja, ja. Heb je de culturele uitstappen gemist de voorbije weken?
Ja, ik heb veel contact gemist. Ik denk dat ik niet gemaakt ben om in grote groepen te zijn. Hè, dus dat heb ik nooit graag gedaan. Maar ik heb wel graag menselijk contact. En ik vind dit opnieuw zeer beklemmend.
Ja.
Dat je moet bunkeren en dat er bijna wordt gezegd... je mag geen menselijk contact hebben, terwijl ik dat net zo graag heb. Maar ik ben daar waarschijnlijk ook niet alleen in. En ik denk dat de cultuursector heel hard afziet. Dat is zo, maar... en ook dus de sector van sport en amusement in het algemeen. En als daar geen uitzicht op komt om dat terug te normaliseren, dan denk ik dat we niet kunnen zeggen dat we de ziekte te baas zijn, want dat hoort gewoon bij het menselijk leven. De cultuur, de sport, het uitleven, het elkaar ontmoeten, het elkaar omhelzen en knuffelen, als dat niet meer kan, dan zijn we gefaald. En ik vind het toch zeer eigenaardig soms dat met al die artificial intelligence en al die computers die op een microseconde de meest complexe problemen nu plotseling konden oplossen, dat we zien dat het, de zoektocht naar een virus even lang duurt dan vroeger. Dat vind ik wel ontstellend.
Nu, als het gaat over de culturele sector, er zijn initiatieven om musea virtueel te gaan bezoeken. Ik weet niet of jij dat hebt uitgeprobeerd. Ben jij virtueel naar een museum gegaan?
Nee, dat trekt mij niet aan. dat is niks voor mij.
Liever jouw favoriete kunstenaars in het echt gaan bekijken.
Ja.
Ja. En die zijn? Welk werk zie jij graag?
oh, maar ik ben een eclecticus.
Ja.
En ik laat me graag begeleiden door mensen die daar nog meer van kennen dan ik. Dus ik sta open voor alle vormen van kunst. Zoals in een restaurant. Ik volg meestal wat dat anderen doen, omdat ik dan altijd iets ontdek. Mm-hmm. Dus ik ben open voor heel veel kunstvormen.
Het gaat van Edward Hopper tot Leonardo da Vinci.
Ja.
En alles wat daartussen zit.
En alles wat daartussen zit. Het enige dat ik nooit echt heb kunnen behappen, dat is jazz. En ik weet dat een aantal mensen dan heel boos gaan zijn.
Ja. Maar
ik ben in de Blue Note in New York geweest en ik ben daar in slaap gevallen. Dat is naar schijnt heiligschennis. dat is me nooit gelukt. Ik ben op Jazz Middelheim geweest en de jazz die ik dan kan appreciëren, vinden de echte jazzliefhebbers dan al geen jazz meer, maar al redelijk poppy of rocky.
Ja.
Dus moeilijk voor mij dat.
Ja, maar je hebt tenminste geprobeerd.
Ik heb het zeer hard geprobeerd.
Ja, ja.
Nochtans, en Toets was natuurlijk geweldig, ja, dus dat staat buiten kijf.
Ja, ja, die heeft alleen maar fans gehad natuurlijk tijdens zijn leven. Ik heb nog muziek uit de film Deliverance. En als je zegt jazz zegt mij niets, is het dan eerder de banjo-muziek uit die film die jou toch aanspreekt?
Ik wist niet dat u dat ging kiezen. Het is onder veel plezier dat je de Dueling Banjos hebt genomen.
Ga ik zo meteen laten horen.
Dat is een ongelooflijk moment ook in de film van serendipiteit. Hè. Plotseling twee mensen die elkaar vinden en die een duel beginnen op de banjo. Ja, dat is ongelooflijk knap. En dus, ja, je moet misschien ineens het laten horen. Het is misschien nog niet zo gekend bij iedereen. Het is fantastisch.
Ja, en ondertussen laat ik jou ook graag even vertellen of het de natuur is in die film die jou ook heeft aangesproken. Is het ook dat?
Ja, de great outdoors, zoals de Amerikanen zeggen. De natuur, het onverwachte dat je daar kan meemaken en dat je helemaal op jezelf bent aangewezen en op de mensen die mee met jou daar zijn. En dan word je heel klein, maar word je heel groot, omdat je soms jezelf begint te ontdekken en tot het uiterste wordt gedreven. En dat is altijd ook op een tocht, een lange wandeling of de natuur is gewoon wat de mensen terug mens maakt.
Ja, wat jij ook graag doet, de natuur intrekken en je overleveren.
Ja.
Oké. Thank you. Geweldig toch, hè? Die Dueling Banjos uit de cultfilm Deliverance van John Boorman. Een film uit 1972 met John Voight en Burt Reynolds. De gitaar en de banjo die het tegen elkaar opnemen. Geert Noels, weet je nog hoe je deze film hebt ontdekt?
Mijn cousin Ivo die had gezegd, ja, ze zenden dat terug uit op televisie, je moet eens kijken. En het was vrij laat en alle lichten waren uit, het was donker en je zit daar naar te kijken en je bent zo ingenomen, ingepalmd door die film, alsof je het zelf allemaal meemaakt. Het is ongelooflijk hoe dat die sfeer van overleven...
Is blijven hangen. Geert Noels, we praten zo meteen verder.
Radio 1 Classics. I wanna get into it, man, you know. Een nieuwe stream van Radio 1. Like a, like